Welkom op deze Pinksterochtend, de verjaardag van de Heilige Geest, hoorde ik. Ook de verjaardag van de kerk, van de gemeente, denk ik wel eens. En daarom was mijn titel ook Welkom in de Kerk. En er werd net al gezegd van we gaan hierna Klein Pinksteren, een Klein Pinksterdienst. Nou, misschien is dit wel de Klein Pinksterdienst en straks wel de Groot Pinksterdienst. Het gaat erom dat we uitzien naar wat God gaat doen. En heel veel mensen zijn nu op opwekking of op andere conferenties, op andere gebeurtenissen en zoeken Gods aangezicht. En dat gebeurt wereldwijd, gelukkig. En hoe mooi is het dat we met elkaar uitzien naar wat God gaat doen, ook in deze tijd. Het is nu Pinksteren. En Pinksteren gaat ook over de kerk. En we gaan vandaag ook best wel even in de Bijbel lezen, omdat ik was hiermee bezig. En dan zit je... Ik had in eerste instantie één tekst in mijn hoofd zitten. Ik denk, aan de hand van die tekst ga ik de preek opbouwen. En ik was ermee bezig. En dan, ik weet niet of u... Ik heb wel eens een beetje verteld hoe dat bij mij werkt, maar dan springt de ene tekst naar de andere eruit. En het ontstaan van de kerk begint natuurlijk in Handelingen. En Handelingen is ook gewoon een leuk boek om te lezen. Het is geen zware kost. Het is niet dat je denkt van, moet ik Handelingen lezen, weet je wel. Dat vind ik echt, daar val ik echt van in slaap of zo. Er gebeurt echt heel veel. En eigenlijk de Handelingen 2, daar staat dan het ontstaan van de kerk. En hoofdstuk 1, daar gaat het natuurlijk voorafgaand. En dat is dus niet voor niks, hè? Dat hoort wel echt voor. En daar lezen we al dat Jezus, die wordt opgenomen naar de hemel toe. De discipelen, zijn volgelingen gaan met hem mee, een berg op of een heuvel op. En Jezus die spreekt de laatste woorden tot hen. Dat hij nog even op zijn hart wil, wat hij echt hun door wil laten dringen. En dan wordt hij opgenomen. Hij gaat echt omhoog, letterlijk en figuurlijk, totdat een wolk hem aan hun ogen onttrekt. We zeggen wel, zo komt hij ook weer terug straks. En we weten niet precies hoe dat zal gaan, maar we zien er wel naar uit. En de kerk, de kerk was er natuurlijk toen nog niet in zoals wij hem nu hebben. Ze hadden toen gewoon de synagoges. En er was een heel grote groep gelovigen, die ging met Jezus mee. En toen Jezus was gedood, toen kwamen ze natuurlijk bij elkaar in gebed. Toen die samenkomsten waren er al wel. Maar de kerk bestond toen ongeveer uit 120 mensen. Mensen die de hele tijd met hem meeliepen. Er liepen veel meer mensen natuurlijk door de Bijbel met hem mee. Maar er waren echt een groep van 12 discipelen. En daaromheen ongeveer 120 echt mensen die echt heel trouw met hem meegingen. Ook zijn moeder en andere Maria. In Handelingen 1 zien we eigenlijk van, ze hadden 12 discipelen. Dat was heel belangrijk dat er gewoon goed leiding werd gegeven. Maar er was natuurlijk wat misgegaan. Judas had hem verloochend en had zichzelf van het leven beroofd. En dus waren ze nog met z'n elven. En dan zie je eigenlijk in Handelingen 1, dan zie je van, daar moest wel wat aan veranderen. Dat stukje wil ik wel even lezen. Handelingen 1, vers 20b eigenlijk, halverwege. Er staat, want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, dus in de Bijbel zie je ze blikken heel vaak terug op het Oude Testament. Ik probeer dat ook altijd een beetje te doen. Omdat het Oude Testament is toch de grondslag ook voor het Nieuwe Testament. En je ziet dan, van, er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het ambt is van Judas, toen was het al voorspeld. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn, gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd. Dus er waren veel meer mensen die gingen al van het begin met hem mee. Het waren niet alleen de 12. Hè? En die met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelden er 2 voor. Een dubbeltal werd voorgesteld. Jozef, die Barsabas heette, die ook wel Justus genoemd werd. Laten we een paar namen geven. En Matthias. Gewoon Matthias. En zij baden en zeiden, u Heer, kenner van het hart van allen, wijs van deze 2 er 1 aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen, unaniem dus, aan de 11 apostelen toegevoegd. En toen waren er weer 12. Nou, het is niet voor niks dat dit stukje voor hoofdstuk 2 staat. Want je kunt ook zeggen, van, nou, dit was natuurlijk een interne aangelegenheid. Hè? Jezus wordt opgenomen, we gaan naar de uitstorting van de Heilige Geest voor. Waarom moet dit stukje nou precies ervoor staan? Maar Handelingen 2 legt eigenlijk de blauwdruk voor de gemeente. Maar dit stukje in Handelingen 1, die sluit eigenlijk ook iets van het Oude Testament af. Wat hieraan vooraf gaat. En want je ziet ook, ze wierpen het lot. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Dus hij werd aan sommigen gegeven. En wat deden ze dan? Nou, dan wierpen ze het lot. Nou, wat moet je daar nou precies bij voorstellen? Je kunt misschien strootje trekken, hebben ze wel gedaan, denk ik. Als je, maar in dit geval wierpen ze het lot. Dus dan hebben ze steentjes, een soort dobbelstenen. En dan, nou ja, soms wordt er uitgelegd dat ze zo'n mantel aan hadden waar ze dan in wierpen. En dan, ik weet niet precies hoe dat allemaal ging. Ik kan me voorstellen, misschien waren het puntige steentjes die ze dan vloep deden. En dan waar de meeste punten heen wezen of zo. De methode maakt niet zoveel uit. Maar wat heel belangrijk is, je kunt ook zeggen, nou, dat klinkt redelijk afgodisch. Hè? Dat een beetje loodjes werpen of zo. Maar voortijd gingen ze wel met elkaar in gebed. Het was niet zo van, nou ja, we gaan even dobbelen wie het gaat worden. Nee, ze zochten echt Gods stem hierin. En dat is heel, ze baden en zeiden, Heer, kenner van het hart. Dus ze gaan eerst op de knieën. En dan gaan ze het lot werpen. Dat was de methode die toen werd gebruikt. En nadat dit er staat, ga je dat ook niet weer terugvinden in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament verder wordt het lot niet weer geworpen. En dat is ook logisch, want de Heilige Geest wordt in hoofdstuk 2 uitgestort. En dan zie je dat God rechtstreeks tot de mensen gaat spreken. Het voorhangsel is gescheurd met Goede Vrijdag. De weg naar de Vader is weer open. Maar de weg van de Vader is natuurlijk pas open. Die was natuurlijk wel open. Maar we kunnen veel beter tot de Vader komen als we de Heilige Geest hebben. Als we worden vervuld met de Heilige Geest. En dat zie je dan in 102. Dus maar het is wel belangrijk dat je eerst ziet eerst intern het leiderschap op orde brengen. En dan bij elkaar komen. En dus die kerk van ongeveer 120 mensen, die komen dan bij elkaar. En die vormen dan een gemeente. En nou ja, je kan ook zeggen van goed, hè, 120 mensen, 12 mensen, 12 mensen leiding. Hè, dus er moet 1 op de 10 moet oudste zijn. Of moet, hè, dat, nou ja, dan kom je natuurlijk wel een beetje in het probleem als je een kerk van 3000 mensen hebt. En met 300 oudsten is niet echt werkbaar. Nou, wij hebben natuurlijk daar onze eigen methodes ook wel ingevonden door gewoon te zeggen, ja, je hebt oudsten nodig en je hebt leiders nodig. En nou ja, je hebt allerlei mensen die elkaar helpen en ondersteunen daarin. Ja, eigenlijk net zoals dat Mozes in de woestijn, zeg maar, op een gegeven moment zag van, ik kan het niet meer alleen doen. En dat er allemaal mensen aan werden toegevoegd die hem konden helpen. Nou, wij zijn natuurlijk als Waarde voor Leven ook heel druk mee bezig in deze interimperiode om weer te kijken naar het leiderschap. Hoe gaan we dat weer goed opbouwen? Hoe kunnen we de Bijbels neerzetten? Dat is een hele mooie tijd waarin we nu zitten. Nou, in hoofdstuk 2 begint dan met de uitstorting van de Heilige Geest. En de wereld keek toe en luisterde. Joden uit heel de wereld. En ik dacht van, ja, wat is dan precies heel de wereld? Hè? Er waren allemaal Joden in die tijd nog. Misschien waren er ook, natuurlijk waren er ook Romeinen, hè, die de bezetter waren. Die waren ook in Jeruzalem. En dan staat er bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 5, lezen we dan: nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Nou, alle volken onder de hemel, daar wordt in die tijd mee bedoeld de bekende wereld. En de bekende wereld, dat wil zeggen, er waren waarschijnlijk niet uit Nederland, waren er mensen. Dat heette toen trouwens nog geen Nederland. Maar de bekende wereld. En dat, nou ja, als je het plaatje komt een beetje overeen met dan als je plaatjes van de eerste zendingsreis van Paulus doet. De Joden waren natuurlijk in de diaspora verspreid over heel de wereld. In Egypte waren een heel aantal achtergebleven. En van Egypte zie je eigenlijk langs de kustlijn, zie je ze naar Israël zelf gaan. En dan zijn er nog naar Babel zijn daar mensen. Daar had je nog een pluk zitten, iets tussen de rivieren bij Susan. Maar ook naar Arabië toe. En dat lezen we dan in Handelingen 2 vers 9. Ja, daar wordt ook even verteld van waar zijn al die mensen dan? Nou, dat waren Parten, Meden, Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië. Nou, al die namen gaan we later terugzien, ook in de zendingsreizen van Paulus. Judea, Cappadocië, Pontius en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de streken van Libië, die bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen. Ja, dus ook de heidenen, de Romeinen. Nou, dat is ook wel mooi, want eigenlijk al die gebieden die worden genoemd, dat is eigenlijk langs de zee. En dan Italië, waar de Romeinen zijn, dat is eigenlijk aan de andere kant van de zee. Daar gaat hij natuurlijk later ook naartoe, maar die waren er ook. En zowel Joden als proselieten. Proselieten, dat zijn mensen die met de Joden meelopen en op een gegeven moment ook Jood zijn geworden. Die dus niet van geboorte Jood zijn, maar heel graag Joden. Die moesten ook door een speciaal iets heen werden gedoopt en dan was je een proseliet. Cretens en Arabieren. Ja, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Dus Joden uit heel de wereld waren bij het Pinksterfeest bijeen in Israël, of in Jeruzalem, ik ben goed bezig. En die mensen die praten, die waren daar opgegroeid, dus die praten anders. En al die mensen die, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen hoorden zij hun in hun eigen taal spreken. Nou, en Petrus, er kwam natuurlijk wat kritiek. De mensen zeiden van, nou, die mensen die praten heel erg apart. Die hebben het veel wijn op. Nou, Petrus die legt uit wat er aan de hand is. En vervolgens zie je dat er 3000 mensen tot geloof komen, een grote opwekking. 3000 mensen, waarvan dus de meeste mensen Jood waren. Joden uit de diaspora, maar ook Romeinen, lezen we later. En die mensen die komen tot geloof. En dat is eigenlijk ook de start van de kerk. Die 3000 mensen, nou, je had toen niet zo van die hele grote zalen. Dus die kwamen bijeen in huizen, waar ook maar. En nou ja, dan zie je dat al die mensen die werden aan de gemeente toegevoegd. In Handelingen 2 staat dan, en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Je ziet hier ook, het woord gemeente komt hier tevoorschijn. En die mensen die worden allemaal aan de gemeente toegevoegd. Verschrikkelijk veel informatie, hoofdstuk 1 en 2. Het is echt ook leuk om te lezen wat er allemaal gebeurt. Het zit allemaal in elkaar verweven. De overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Van het lotwerpen naar de vervulling van Gods geest voor allen. Het ontstaan van de gemeente. En nog een paar jaar en dan is het 2000 jaar geleden dat dit gebeurde. En dat is alweer even geleden, zeggen wij. En hier zijn wij dan. Er is veel gebeurd. En wij zijn geen Joden, tenminste, ik ken niet iedereen hier precies. Hè, dus misschien is er wel een Jood onder ons, maar de meeste mensen zijn niet Joods. Maar wij zijn dan heiden, of wij zijn dan gelovigen uit de heidenen. Ja, in hoofdstuk 1, daar wordt een opdracht gegeven die heel specifiek is. En waardoor wij hier zo zitten met elkaar. We gaan wat verschillende stukjes lezen. Het zijn wel leuke stukjes om te lezen. In Handelingen 1 vers 8, dat is de toespraak van Jezus voordat hij naar de hemel gaat. Daar staat van, hij vertelt eerst van wat ze allemaal moeten doen. En dan, dat kunnen ze natuurlijk niet uit eigen kracht. Dan staat er in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Precies wat er gebeurt in hoofdstuk 2. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nou, hoofdstuk 2 zie je gelijk al eigenlijk de vervulling van het eerste deel. Hè. U zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest werd uitgestort. Mensen gingen andere talen spreken, hè, toen de Heilige Geest over hen zou komen. En het eerste wat Petrus deed was, hij ging getuigen van wat was er nou eigenlijk gebeurd. Hij vertelde de mensen en wat was het gevolg? Een enorme opwekking. En daarna staat natuurlijk van goed, hè, dat was dan Jeruzalem. Maar nou moet straks nog Judea komen, Samaria en het uiterste van de aarde. Nou, en Petrus die hield zich aan het woord, maar die wist eigenlijk niet precies hoe dat moest. Hè, want de uiterste van de aarde, daar woonden heidenen en die waren onrein. Hè, die waren, daar mocht je eigenlijk helemaal niet mee in close contact komen. Dus dat was nog best wel een dingetje voor hem. Maar hij hield zich daar natuurlijk nog niet mee bezig. En dan zie je eigenlijk van mij, hij zal daar ja, wel over na hebben gedacht. Van goed, hè, als dat de opdracht is, dat we ook naar ja, Judea wilden nog, maar Samaria, dat wordt al ja, dat wordt lastig. Daar wonen de onreine mensen en de uiteinden van de wereld, ja, waar daar woonden, dat weet je echt niet. Willen we dat allemaal binnenhalen in onze kerk? Wat halen we wel niet binnen? En ik weet niet of hij daar 's nachts van wakker lag. Maar hij ging er in ieder geval wel eens een keer over denken op het dakterras. Dat lezen we in Handelingen 10. En er zaten toen van die mooie daken. Het was mooi weer. Dus hij ging op het dak zitten. En nou ja, wat we daar zien is van hij was daar aan het bidden en aan het denken. En op een gegeven moment kreeg hij honger. En nou ja, wat ga je doen als je honger krijgt? Ga je eten klaarmaken of laten klaarmaken? En nou, toen hij die geur rook, toen raakte hij in geestvervoering. Nou, ik heb het ook wel eens als Anja aan het eten koken is, dan ruik ik die geur. En dan, nou ja, dan kun je van in geestvervoering komen. En er kwam hij kreeg een visioen. En dan hij ziet eigenlijk, er kwam een laken naar beneden met allerlei dieren erop. Nou ja, de meeste van ons zullen dat verhaal kennen. En hij hoorde eigenlijk een stem van, nou, maak dit klaar en ga daarvan eten. Nou, hij zegt natuurlijk, ja, voorzeker niet. Hè? Er zijn onreine beesten bij waar je helemaal niet van mocht eten. Nou, en dus hij weigerde dat tot 3 keer toe. En 3 keer toe kwam het laken met die beesten naar beneden. En het was ook niet zo dat hij dan de 3e keer zei, nou, vooruit dan maar. Maar tot 3 keer toe zei hij, nee, voorzeker niet. Dat kan helemaal niet, want ja, ik ben toch gebonden aan de geboden. En nou, we zullen het lezen, het vervolg in Handelingen 10, vers 15 tot 23. En er kwam opnieuw voor de 2e keer, ja, dus er was al 1 keer was die wat laak al naar beneden gekomen. En toen bij de 2e keer kwam er opnieuw een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe. Je ziet ook in de Bijbel, als God iets echt duidelijk wil maken, wat echt per se moet gebeuren, dan maakt hij het 3 keer toe duidelijk. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Het voorwerp, het laken. En toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, gelijk daarop, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren. Nou, dat is eigenlijk dat verhaaltje wat ervoor zit. Hiervoor zie je eigenlijk de hoofdman Cornelius, daar begint het hoofdstuk dan mee. Een Romeinse hoofdman, daaraan verscheen een engel. En die engel zei tegen hem, het was trouwens waarschijnlijk ook een van de hoofdmannen die tijdens de toespraak tot geloof was gekomen. Want hij diende God. Hij diende God echt. En hij deed ook echt allemaal goede daden. En nou, hij was 4 dagen al aan het vasten. En toen verscheen een engel aan hem. En die zei van, nou ja, je moet Petrus halen. Nou, toen vertelde hij dat aan de mensen om hem heen. En toen stuurde hij, want hij was een hoofdman, toen stuurde hij twee mensen erop af. Nou, die mensen, die mannen die door Cornelius gestuurd waren, die stonden bij de poort. Nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden, want daar was Petrus op dat moment, Simon de leerlooier, staat er. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, dus het was gelijk erop, hij was nog dat visioen nog niet gezien, hij was er nog over aan het nadenken, zei de geest tegen hem, want de geest sprak toen natuurlijk al, zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Onreine mannen, die Romeinen. Maar twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden Cornelius, een hoofdman over 100... een rechtvaardig man die God vreest, een Romein die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om te vragen of hij daar wil komen, om van uw woorden van zaligheid te horen. En dus hij wil graag het evangelie horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. Heel belangrijk, hè? God had hem net duidelijk gemaakt, die onreine mannen, die verklaren ik rein. Dus hij haalde hen naar binnen als een gast, wat normaal helemaal eigenlijk dus niet kon. En de volgende dag vertrok Petrus met hen. En enige van de broeders uit Joppe, was die, gingen met hem mee. Dus gingen op reis en nam getuigen met zich mee. Nou, hartstikke leuk verhaal om te lezen. Nou, dan, ik zal niet alles lezen. Dan zie je dat op een gegeven moment hij komt dan in het huis van Cornelius. Cornelius die valt aan zijn voeten, hij knielt voor hem neer. Hij zegt: niet doen, Cornelius, ik ben maar Petrus, hè, niet mij aanbidden. Dat is allemaal niet de bedoeling. Dat is weer opstaan. En nou ja, dan kraakt hij in gesprek met Cornelius en dan legt hij Cornelius het evangelie uit. Hè. Dan zie je dus weer, gaat hij weer verwijzen naar het Oude Testament van dit en dit en dit is er allemaal gebeurd. En dan vertelt hij dus waarom Jezus de beloofde Messias is. Hij gaat het allemaal uitleggen. En dan gaan we verder in vers 42 tot 48, waarin ik val een beetje midden in het verhaal. En hij, dat is dus de Heilige Geest, of dat is Jezus. Jezus heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. En dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 1. Dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Het woord rechter weer, waar we ook de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Van hem getuigen al de profeten, dat ieder die hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dus de Joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Dus hier zie je eigenlijk de overslag van wat eigenlijk al was voorspeld en de opdracht die werd gegeven, dat ook nu de heidenen erbij konden. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En dus God liet ook zien dat het waard was, doordat zij ook de tongentaal kregen. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere Jezus. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Nou, dus je ziet hier dus de ontstaansgeschiedenis van de kerk. Het afrekening met het Oude Testament, de opdracht van God, het samen God zoeken naar Gods geest, het vervuld raken van de geest, getuigen en dan vervolgens God volgen in wat hij aan het voorbereiden is. Het ontstaan van de gemeente. Nou, daarna gaat het verhaal natuurlijk verder over het ontstaan van de gemeente. Het welkom in de kerk, want al die mensen die werden welkom geheten. En nou ja, dan heb je het verhaal dus van Paulus. Van Saulus, die Paulus werd en die rondging, op een gegeven moment mensen over Jezus vertelde. En er kwamen al meer heidenen tot geloof. En dan zie je eigenlijk tussen hoofdstuk 10 en 15, zie je eigenlijk dat er al meer gemeentes werden gesticht. Nou ja, met dat er allemaal gemeentes werden gesticht, in al die gemeentes hebben we net ook gelezen, woonden ook allemaal Joden. Dus wat kreeg je? Je kreeg zeg maar gemeentes die bestonden uit besneden Joden en onbesneden heidenen die Jezus hadden aangenomen. Nou, daar zag je op een gegeven moment, daar kwam wat strijd tussen. En op een gegeven moment kreeg je dan toch dat de Joden zeiden van ja, het is allemaal leuk en aardig hè, dat dat allemaal maar onze kerk binnenkomt. Maar ja, ze moeten ze wel aanpassen aan ons. Dat zijn onze regels. Wij hebben hier als regel dat als je bij Christus wil horen, dan moet je besneden zijn. Wij Joden zijn besneden, dus zij moeten ook worden besneden. En daarnaast hebben wij heel veel spijswetten, we hebben heel veel voorschriften waaraan je wel moet houden. En als je hier de gemeente in komt lopen, dan moet je ook ergens aan houden. Het kan dan niet zijn dat je gaat staan krijzen achter in de kerk. Of dat je hebt ook gewoon gebruiksnormen. De mensen die hier in de kerk komen, die hoeven zich niet helemaal aan te passen in eerste instantie. Die mogen gewoon zichzelf zijn in hun proces, noemen we dat. Maar ja, je hebt wel gewoon de fatsoensregels, zeg maar, waaraan je te houden hebt. Als er een nieuw iemand in de kerk komt en ik sta hier te spreken en die komt naast mij staan en die wil ook gelijk met de microfoon van alles nog wat gaan vertellen. Ja, dat weet je, dat werkt niet zo. Je hebt ook, dat heb je daar natuurlijk ook. Je hebt daar gewoon de gebruikelijke erediensten die de Joden met elkaar hadden. Daar werden heidenen aan toegevoegd. Hartstikke mooi, maar leverde wel problemen op. En Paulus die maakte zich daar wel hard voor. Die zegt, nee, we zijn vrij van de wet. We hoeven, niet meer te be- we hoeven ze, ja, ons niet meer te be- laten besnijden. Dan zie je ook van goed, al die schermutselingen die in die gemeentes aan de hand waren. Op een gegeven moment zeiden ze, van, nou, we moeten daar een vergadering over houden. En toen kwam de vergadering in Jeruzalem, dat lees je dan in Handelingen 15. En daar kwamen Paulus en zo, die kwamen bij Petrus. Petrus die was daar dan in Jeruzalem, leidde de gemeente met nog een paar apostelen. En toen gingen ze er met elkaar over praten. Nou, ik denk dat dat ook heel goed is om al eerst te doen. Nou, als je een verschil van mening hebt, dan niet gelijk elkaar de hersens inslaan. Ga eerst dan eens even zitten, luisteren. En wat heeft God gezegd? Ga gewoon kijken wat er is gebeurd. En dat deden ze daar ook. Ze gingen gewoon met elkaar in discussie. Ze gingen gewoon met elkaar even praten van, nou, wat is er allemaal gebeurd? En toen op een gegeven moment, toen zei Petrus, van, nou goed, we hebben ze uitgestuurd naar de heidenen toe. We kunnen van hun niet verwachten dat ze alles hetzelfde doen als wij. Dus dat besnijden hoeft niet meer. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, weet je, de regels die voor ons gelden, waar ze zich toch nog wel wat aan houden hier en daar, ook al waren ze vrij, daar hoeven heidenen zich niet aan te houden. Maar nog wel een kleine slag om de arm. En dat zie je dan in Handelingen 15, vers 29. Je hoeft je dus niet meer te laten besnijden, je hoeft dat niet te doen. Maar je moet je wel, daar staat Handelingen 15, vers 29, dat u zich onthoudt van afgoden offers. Dus je moet wel breken met je oude leven, wat heel normaal was in die tijd, om aan de afgoden te offeren. Uit die cultuur kwamen ze. Van bloed, van het verstikte en van hoererij. Dus vier dingen, je kunt er heel veel over zeggen. Bloed, als je met Jehovah's in contact komt, dan zullen die ook zeggen. Die zullen hier ook naar deze tekst bijvoorbeeld verwijzen. Dat ze zeggen, van, nou, je mag geen bloed, van, in het Oude Testament staat er heel veel, je mag geen bloed aannemen. Als die worden geopereerd, dan willen ze geen bloed van andere mensen. Bloed, nou ja, daar kun je een hele studie over houden wat er allemaal onder wordt verstaan. Afgodenoffer spreekt natuurlijk voor zich. Want de mensen in de omgeving die tot geloof kwamen, iedereen was daar met afgoden bezig. Dus de afgodenoffers was heel normaal dat gebeurde. Dat haalde je dan je gemeente in. En nou ja, daar moesten ze natuurlijk wel mee breken. Je hebt maar één God. Van het verstikte en van hoererij. Nou, dat is echt gewoon het vreemdgaan. De hoererij was trouwens. Deze dingen zijn allemaal, als je gaat kijken in het Oude Testament en in de geschiedenis, die horen allemaal bij de afgoden. Hoererij, dat was ook echt iets wat in die afgodentempels gewoon een normale zaak van de wereld was, waarmee je die God diende. En daar kun je dus niet mee doorgaan. Met andere woorden, als je voor God kiest en je wil bij ons horen, dan moet je wel van je oude leven afkeren en je moet je laten vullen door Gods geest en je moet Jezus als enige Heer dienen. Ja, dus je hebt dan de hoofdwet, hou van God, hou van je naaste en een paar bepalingen. En keer je af van je oude leven en omarm het nieuwe leven. Nou, er valt natuurlijk heel veel van te vertellen. Daarna zie je eigenlijk dat de Joden en de heidenen samen een gemeente vormden. Dat ging hartstikke goed. Er gebeurden heel veel mooie dingen, ook wat minder mooie dingen. De brieven van Paulus die daarna allemaal nog kwamen. Daarin kun je lezen wat er dan allemaal voor dingen gebeurden. Maar ja, al die dingen samen, die mensen samen, die vormden dan wel de gemeentes. En dit allemaal begon met een verhoogde Jezus die opvoer naar de hemel. Waarvan we ook zeggen, hij is de hoofd van ons, van de gemeente. De belofte van de Heilige Geest. Eerst intern de zaken op orde brengen, wat we in hoofdstuk 1 lezen. Het leiderschap op orde brengen, zorgen van een goede omgeving. En daarna samenkomen in geloof en gebed. Het is gewoon een blauwdruk hoe je de gemeente moet hebben. Het doop in de Heilige Geest. Uitstrekken naar de Heilige Geest, van wat de Geest voor je heeft. En daarna het getuigen van die vervulling. Getuigen van wat God in jouw leven gedaan heeft. En ik denk als je die stappen toepast in je leven, dan kun je hele mooie dingen gaan zien. We weten allemaal van goed, enige tijd geleden heeft Arlene hier in de gemeente gesproken. En er wordt best wel vaak naar verwezen. En wat Arlene toen vertelde, dat was in het voorjaar van 2023, als ik me niet vergis, was dat er een opwekking zou plaatsvinden in 2023. Dus ik zat ook eigenlijk een klein beetje naar het einde van 2023 te wachten van nou, waar gaat die opwekking precies heen? En nou ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar het kan zijn dat je zegt van nou, ja, als je het woord opwekking hoort, ja, als ik zeg van nou, er komt een opwekking aan, ja, wat doet dat met je? Ja, als ik dat, nou, denk er maar eens over na. Als je zegt van nou, volgend jaar krijgen we een opwekking in Groningen. Hè, wat doet dat met je als je dat hoort? En ik denk naast dat natuurlijk een stuk verwachting oplevert, ja, botst het ook wel een beetje tegen onze muurtjes aan. Waarvan je denkt van nou, ja, eerst maar eens zien. Ik weet niet hoe het u vergaat. Misschien heb je het al honderden keren gehoord. Hè. Er komt een opwekking aan. En ben je er ook wel een beetje moe van. Dat je zegt van nou, weet je, laten we eerst gewoon normaal doen. Of laten we opbouwen. Maar ik denk van als je gaat kijken hoe de opwekking begon. Er komt een opwekking. Ik denk dat die opwekking wel degelijk begonnen is in 2023. In ieder geval ook in onze gemeente. En ik denk dat we daar zeker iets van mogen gaan verwachten. Omdat je precies ziet wat er hier in Handelingen 1 gebeurde. Want wat gebeurde daar? Eerst werd intern werd de orde op zaken gesteld. En dat is het leiderschap werd op orde gebracht. En men ging op de knieën om God te zoeken. En als je dan aan opwekking denkt, dan denk je misschien gelijk aan mensen die allemaal binnenkomen, aan het evangelie verkondigen. Nou, we hebben hier gelukkig nog plekken. Dus wat dat betreft zijn we er hartstikke klaar voor. Maar de opwekking begint gewoon door te zeggen van, ja, ik wil daar ook in meedoen. En een profetie is iets wat God klaarlegt voor ons. En dan niet alleen voor onze gemeente, maar voor heel Noord-Groningen. Of voor heel Groningen. En dat is iets waar je met elkaar in mag stappen. Waar je met elkaar kracht aan mag gaan ontlenen. En als je dat allemaal doet, dan kan die opwekking zeker plaatsvinden. Dan kun je zeggen, van goed, we hebben de grond schoongemaakt. We zijn op onze knieën gegaan, we zijn met het leiderschap bezig. Het begin van de opwekking is er al. En dan mag je dat gaan omarmen met elkaar. Kijk, en profetieën, dat is geen glazen bol. Dat is geen glazen bol van, het ziet er over 2 jaar zo uit. Een profetie is een mogelijkheid die God voor ons klaarlegt om in te gaan stappen. En je ziet altijd dat God ons mensen wil gebruiken. En dan het enige wat dan nog tegenhoudt, om dat in onze gemeente voor elkaar te krijgen, om zo God te volgen, is de meeste blokkades die je dan hebt, die zitten eigenlijk in onszelf. Dat je zegt van ja, goed, nou, hoe werkt dat eigenlijk dan bij mij? Geloof ik er eigenlijk wel in? En wat als er dan opwekking komt? Wat komt er dan wel niet onze kerk binnen? Mensen die aan afgodendienst doen. Maar ik denk van goed, als je dan kijkt in het Oude Testament, de mensen die toen de gemeente inkwamen. Als je het dan over afgodendienst hebt, die mensen die waren hartstikke met afgoden bezig. Die dienden echt de afgoden, die offerden aan de afgoden, die aten geofferd vlees. Dus wij hebben het dan wel eens over mensen die wat met afgoden hebben. Nou, in die tijd kwam alles de gemeente binnen en ik neem aan dat daar een enorm bevrijdingspastoraat aan de gang was. Want daar kleeft natuurlijk van alles aan die mensen. Ja, dus dat was enorm. Ik zit ook te denken van hoe mooi is het dan ook om daarvan te getuigen. Als je dan kijkt naar Petrus, de stappen die dan werden gezet. Dan gaat hij op een gegeven moment getuigen van, van alles wat er is gebeurd, wat hij heeft gezien. Hij was ooggetuige. En het getuigen naar mensen toe is iets, dat vinden we soms best wel moeilijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik loop ook niet dagelijks te evangeliseren. Maar het is wel heel mooi als je dat meemaakt. En ik heb dat in ieder geval twee keer, maar in ieder geval één keer van heel dichtbij mogen meemaken. En die getuigenis wil ik wel geven. Ik werkte eigenlijk in Noord-Holland. We waren naar Noord-Holland verhuisd. Anje en ik, nog zonder kinderen in die tijd. En ik zat daar, op een gegeven moment ben ik daar naar de Pinkstergemeente gegaan. En toen kwam ik op het werk in aanraking met onze secretaresse. In Alkmaar was dat. En nou, we hadden het zeg maar over het geloven, wat doe jij? En toen zei ze, ja, ik ga naar de Rozenkruis. De Rozenkruis. Nou, de Rozenkruis, dat is een gnostische groepering die allemaal uitgaat van het licht in jezelf. Ze halen dan alles bij elkaar, van de Bijbel, naar alle andere geloven, en halen het mooiste eruit, maar het gaat over zingeving. En nou ja, dat is dan nog een begin. En als je dan even doorpraat, dan gaat het best wel ver. En op een gegeven moment, dan kun je echt discipel daar worden. Dan word je echt gedoopt daar. En zij zat er echt behoorlijk in. Zij was al helemaal gevorderd. En nou, dus ze zei al van dan komt het moment dat ik echt word gedoopt. En dan word ik toegewijd. En dan, nou, dat was echt, dan, ik weet niet precies wat ze dan allemaal werd. En ik vertelde natuurlijk wat ik deed in de gemeente. Nee, op dat moment studeerde ik theologie. En ik was samen met de voorganger was ik een cursus aan het schrijven. Ik mocht ook een hoofdstuk schrijven en geven. En we waren zo bezig. Het was in Alkmaar met Auka van Sloten. Sommigen zullen hem kennen. Dat was een hele mooie tijd. En ik was daarover aan het vertellen. En op een gegeven moment, je loopt dan ook wel een beetje te zoeken van goed, hoe kom je dan bij elkaar? Even los van het feit dat ik het hartstikke interessant vond waarmee ze bezig was vanuit mijn theologie, vanuit mijn theologiestudie. Ik vond dat andere geloven, andere ontwikkelingen, vond ik ook mooi om te horen hoe mensen daarmee omgingen. Maar ik vond het ook heel erg mooi natuurlijk om te vertellen wat Jezus in mijn leven had gedaan en waar ik mee bezig was. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, we doen gewoon een ruiling. Dus toen heb ik gezegd, ik weet niet precies meer hoe dat toen ging, maar ik heb gezegd van, als ik nou een keer met jou meega, dan ga jij met mij mee naar die cursus en een keer naar de gemeente. En dat vond ze goed. Nou, dan denk ik, een gnostische omgeving, moet je daar wel heen gaan. Hè? Dus zullen mensen dan. Maar ik was in die tijd redelijk stoutmoedig en ik had daar zin in. Dus ik dacht, dat kan ik dan ook mooi zien. Dus ik ben met haar meegegaan. Ik weet nog, dat was een verhaal over Bethlehem en de geboorte van Jezus. Alleen dat werd dan helemaal, een beetje meer vanuit het gedachtegoed dat een goed werk is en niet dat daar de verlosser werd geboren. Nou, daaromheen werd wat gepraat. Het was gewoon een redelijk neutrale dienst. En zij is met mij meegegaan toen naar die cursus waarin Jezus werd verkondigd. Een keer naar de gemeente toe. Nou, en we bleven wat in gesprek. En dan zie je van, dan ben je dus aan het zaaien, je bent gewoon aan het getuigen. En dan haalt iemand anders de oogst binnen, zo werkt dat vaak. En dat is ook hartstikke mooi. Hè? Ik denk dat heel veel dingen wat ons tegenhoudt, is dan dat je denkt van goed, ik moet iemand overtuigen. Hè? Ik moet iemand vertellen over Jezus. En dan ga ik het geloof delen en dan gaat hij op de knieën. En dan komt hij tot geloof en dan gaat hij, dan gaat hij mee naar de gemeente of naar een gemeente. Maar zo hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Ik had getuigd en op een gegeven moment appte ze mij. Ze was in contact gekomen met een nonnetje, die, zij zat ook helemaal in die wereld, ze vond dat gnostische, dat mythische, vond ze allemaal heel mooi, dus vanuit die beleving vond zij het Roomse geloof ik heel mooi. En ze mailde mij op een gegeven moment, ik heb een gesprek gehad met die non, en er is wat met mij gebeurd, zei ze. Dus toen mailde ik terug, dan moet je in de pauze maar even een rondje met elkaar lopen. Dus toen zijn we rond gaan lopen en ze vertelde daarover. En uiteindelijk heeft ze haar hart aan God gegeven. Niet bij mij toen op dat moment, maar wel later. En ze is op dit moment naar Frankrijk gegaan en zit daar in een nonnenklooster. En ik weet nog, ze was toen tot geloof gekomen en wat ze mij toen vertelde, ze was ook best wel een beetje, ze vond het mooi om overal even in te duiken. Ze vond het heel raar, want ze was een maand was ze ongeveer christen en ze was enorm hongerig aan lezen en zo. En zei ze, dan kom ik in gesprek met mensen die hun hele leven al in de kerk zitten en die weten bijna niks. Dat vond ze zo raar. Wat je daar ook van mag vinden, maar het was hartstikke mooi dat zij het geloof pakte. En het is hartstikke mooi om dat zo mee te maken. Dus ik wil ook eigenlijk iedereen uitdagen. Dat gaat er, als je in gesprek komt met mensen en je wil over het geloof vertellen, ga dan niet het gesprek aan met de gedachte van ik moet hem overtuigen of ik moet hem tot bekering brengen. En vertel gewoon je verhaal. Hetzelfde wat Petrus deed. Vertel gewoon wat hij heeft gezien, wat hij heeft meegemaakt. En wees zo getuige. En ik denk dat als je zo getuige bent, dat ook mensen jouw hart zien en ook dan nieuwsgierig worden. En al die mensen dus dat die tot geloof komen, waar die misschien met afgodendienst bezig zijn geweest, die misschien met van alles nog wat bezig zijn geweest, waar van alles aanplakt, ja, die zijn wel welkom in onze kerk. En ja, kun je dat eigenlijk zonder voorbehoud zeggen? Als je denkt van goed, wat komt er allemaal onze kerk binnen straks? Onder de tattoos mensen en ja, met allemaal uiterlijke kenmerken waarvan je misschien denkt van oeh, nou, dat weet ik niet. Of juist de innerlijke, dat je denkt van oeh, daar zit wel heel veel aan. Is dat welkom in onze kerk? Dat is gewoon goed om daarover na te denken. Want als die opwekking komt en er komen hier nieuwe mensen in de gemeente, ja, dan staan wij dan met open armen. Staan wij dan vol liefde te kijken naar hun. Of zeggen we van nou, ze moeten zich wel eerst even een beetje aanpassen aan ons. En ze moeten weer wel aan allerlei regels voldoen voordat ze dit en dit mogen. Eigenlijk wat je ook in de tijd van de Bijbel ziet. Wij hebben in onze gemeente, we hebben onze eigen kleur. We hebben onze eigen theologie. We zijn vol evangelische gemeente. En iedereen die Jezus zoekt, die mag hier binnenkomen. En wij hebben genade hoog in het vaandel, gelukkig. Omdat we dat zelf ook zo nodig hebben. En daarom ook de vraag aan jullie, hè? Zou je tegen iedereen die hier binnenkomt kunnen zeggen, ja, welkom in onze kerk. Nee, ik weet niet precies wanneer die opwekking komt, hoe die eruit gaat zien, hoe groot die zal zijn, maar ik geloof wel dat die komt. En ik geloof echt dat de vervulling van profetieën, dat die hand in hand gaat met mensen die op een gegeven moment een knopje omzetten in hun hoofd en zeggen, ja, ik ga hier gewoon in geloven in wandelen. En daarom ook voor ieder persoonlijk. Zoek God daarin gewoon, wat hij jou daarin geeft. Geloof in het woord wat is gesproken. Breng je eigen leven op orde. Of laat andere mensen helpen om je leven op orde te brengen. Voor ons op gemeente, ik denk dat we op de goede weg zitten. We functioneren op schone grond. We brengen het leiderschap op orde. We omarmen profetieën. Uiteraard toetsen we die aan het woord. Dat is heel belangrijk. En ja, wat is er dan nog nodig? Dat is dat we warm en welkom zijn en vervuld van Gods geest. Ik denk als we ons dan zo uitstrekken naar Gods geest en zeggen, ja, u bent hier welkom in onze gemeente. En dan zullen mensen dat ook zien. En dan zal er misschien niet gelijk uiterlijk tongen als van vuur op ons hoofd zitten, maar dan stralen we Gods liefde uit. Ik moest vanmorgen ook even bij het gebed. Daar werd het ook uitgesproken. Dat het verlangen dat God zichtbaar in ons wordt. Ik denk als mensen hier binnenkomen. Gelukkig weten we vanuit de gesprekken die we hebben. Dat als mensen hier binnenkomen. Dan voelen ze een warm welkom. We hebben gelukkig we hebben koffie, thee, limonade klaarstaan. Maar we ben je zelf ook daarop gericht. Om warm welkom te zijn. Heb je ook gericht op mensen die binnenkomen en die je misschien niet kent. Want ik denk echt dat dat de komende tijd gaat gebeuren. Dat er mensen hier binnen gaan komen. En gaan die mensen dan aan de zijkant staan. En ja, gaan wij in onze groepje staan om ons gesprekken te doen. Of gaan we in de gaten houden wie er binnenkomt. En gaan we iedereen welkom heten. En we mogen daarin gewoon ons ding doen. En we hebben hier gelukkig nog de luxe van enkele lege stoelen. Dus er kunnen hier heel veel mensen welkom zijn. En ik denk dat het heel goed is om ook de Heilige Geest uit te nodigen. Om dat in ons hart te bewerken. Zoals ik eigenlijk al begon. Zoals ook in het gebedsteam vanmorgen werd gezegd. Er zitten ook blokkades in ons eigen leven. Blokkades van ongeloof. Als ik zeg, er komt een opwekking. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook twijfel in je hart hebt. En sommige mensen zullen dan opspringen en zeggen, yes, er komt een opwekking. Dat geloof ik, dat omarm ik. En er zijn ook mensen die zullen zeggen, dat heb ik al 30 keer gehoord. Leuk dat je dat vertelt. En dat is een blokkade in je leven. Die je ook misschien over jezelf hebt uitgesproken. Daarom wil ik ook iedereen uitnodigen om met mij te gaan staan. En dit bij God in gebed te brengen. Als het lukt. Ja, Vader. Ja, we komen bij u. We komen bij u, Heilige Geest. Ja, om u te danken voor de Pinksterdag, voor de uitstorting van uw geest. Voor de grondlegging van de opwekking die daar geweest is, Vader. Ja, van de start van uw kerk, van uw gemeente. Waar zoveel mensen aan werden toegevoegd. Vader, als we het over opwekking hebben, ja, dan denken we misschien in eerste instantie even aan het evenement dat plaatsvindt, waar zo'n 60.000 mensen gedurende deze tijd samenkomen. Maar Vader, ja, we willen dat ook in onze eigen gemeente, we willen dat ook in Groningen, we willen dat in Nederland, Vader. We horen de profetieën en we vinden er wat van. We vinden het geweldig, Vader. We willen het omarmen. Ja, of we vinden op de weg daarnaartoe onze eigen blokkades die we zelf hebben opgebouwd. Of die zijn opgebouwd door de loop der tijd. Vader, daarom brengen we deze blokkades voor uw aangezicht, Vader. Ja, maak ze onzichtbaar. Dan noem ik het woord opwekking. En het woord wat opkomt in jezelf, ja, breng dat voor Gods troon. Ja, laat God zelf daarover spreken. Over de woorden die jij daarover uitspreekt. Vader, deze blokkades die wij zelf in ons leven hebben opgeworpen, Vader, die leggen we voor uw troon. Die brengen wij bij het vuur. Die willen we verbranden, Vader. Die blokkades die zijn niet van u. Want u bent de God van mogelijkheden. Vader, we willen het weer opnieuw, zoals we ook zongen in het eerste lied, voordat ik hier ging staan, Vader. We willen uw vuur die de aardse muren, blokkades weghaalt. Vader, we willen opnieuw uw uitstorting van uw geest. We willen u graag voelen. We willen graag vol vuur en vol passie over u getuigen. Vader, als we het moeilijk vinden, en dat vinden we soms zo moeilijk, dan brengen we dat voor uw troon, Vader. Want we kunnen het ook niet uit onszelf. En daarom vragen we, strekken we ons uit naar u, Vader. Vult u ons. Vult u ons met uw geest. Vul ons opnieuw. Ja, valt u weer op deze gemeente, Vader. Valt u op ons persoonlijk. Vervult u ons met uw geest, zodat we mogen spreken vanuit passie. Zodat we mogen spreken vanuit uw woord. Zodat we mogen verwijzen naar het Oude Testament en naar het Nieuwe Testament. Zodat we weten dat u onze God bent. Dat u het bent, dat er geen andere naam is gegeven onder de hemel dan de naam van Jezus. En Vader, we proclameren uw naam, Jezus, als een naam die behoud geeft. Vader, we strekken ons uit naar wat u gaat doen de komende tijd. We zien vol verwachting uit. En we mogen de mensen helpen die daar moeite mee hebben. Maar Vader, ja, gaat u voor ons uit. Baant u de weg. Slecht u de blokkades. En opent u het vuur, Vader. Laat ons strijden op onze knieën. Amen.